It's great to be with you this morning.
Het is goed om met jullie te zijn deze morgen.
My name is Dustin Renz, for those who haven't met me yet.
Mijn naam is Dustin Renz, voor degenen die mij nog niet hebben ontmoet.
This is my fourth trip to the Netherlands.
Dit is mijn vierde reis naar Nederland.
I made it in yesterday.
En ik ben gisteren aangekomen.
After a long travel.
Na een hele lange reis.
So I'm a little bit tired.
Dus ik ben een beetje moe.
But I promise not to fall asleep during my sermon.
Maar ik zal mijn best doen om niet in slaap te vallen tijdens de preek.
My wife and three daughters are back in the U.S.
Mijn vrouw en drie dochters zijn in Amerika nog achtergebleven.
And I want to wish a happy Father's Day to all the fathers here
en
this morning.
En ik wil hier bij deze alle vaders een goede Vaderdag wensen.
My prayer for all of us.
Mijn gebed voor ons allemaal.
Is that God will make us the kind of fathers that He wants us to be for our family.
Voor de vaders is dat God ons vaders maakt zoals Hij wil dat wij zijn.
I want to pray for the message.
Laten we bidden voor de preek.
And then we'll get into Matthew chapter 11 is where we'll be.
Gaan we naar Matthäus hoofdstuk 11. Maar laten we eerst bidden.
Father, this morning we thank you for your presence with us.
Dank u voor uw tegenwoordigheid deze morgen.
I thank you for the body of Christ.
Ik dank u voor het lichaam van Christus.
That when we gather together.
Dat als wanneer we samenkomen.
When we worship your name.
Als we uw naam aanbidden.
When we pray to you.
Wanneer we tot u bidden.
Your presence is with us.
Dat uw tegenwoordigheid met ons is.
And this morning.
En deze morgen.
I pray that your word.
Bid ik dat uw woord.
Would accomplish its purpose in our hearts.
Het doel waarvoor het is gegeven zal bereiken.
Lord, give us open hearts to receive your word.
Geef ons open hart om uw woord te ontvangen.
Give us ears to hear what your spirit is saying to us.
Geef ons oren om te horen wat de geest tot ons zegt.
I thank you for the word of God.
Dank u wel voor het woord van God.
That it changes us from the inside out.
Dat het ons van binnenuit verandert.
And I pray this morning.
En ik bid deze morgen.
That we would walk out of this place different than when we came.
Dat we veranderd zullen worden en veranderd weg zullen gaan.
We bless you.
We zegenen uw naam.
We thank you in Jesus' name.
We danken u in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
So I want to talk this morning about the heavy burden of religion.
Ik wil met jullie spreken deze morgen over de zware last van religie.
We're going to start in Matthew 11 in a few moments.
We zullen over een paar enkele momenten in Matthäus 11 beginnen.
About Jesus, we're going to go into Matthew 12 as well.
We zullen ook naar Matthäus hoofdstuk 12 gaan.
And we're going to talk about two stories of Jesus and the Pharisees colliding.
We zullen twee verhalen bekijken van de Heer Jezus en de Farizeeën die in conflict komen met elkaar.
In both of these stories, it's over the issue of the Sabbath.
En beide verhalen gaan over de Sabbat.
And so I want to give a little bit of background about the Sabbath so we understand what's happening.
Een beetje achtergrond over de Sabbat zodat we begrijpen wat er gebeurt.
So you know in the history of Israel.
In de geschiedenis van Israël.
When God gave them the land of Israel.
Toen God hen het land Israël gaf.
He established a covenant with his people.
Ging hij een verbond aan met zijn volk.
And he gave them the law.
En hij gaf de wet aan hen.
The central part of the law was the Ten Commandments.
En het centrale punt van de wet was de 10 geboden.
And God was teaching the people how to have a relationship with him.
En hij leerde ze op die manier om een relatie met hem te hebben.
The fourth commandment.
Het vierde gebod.
Had to do with the Sabbath day.
Gaat over de Sabbatdag, de rustdag.
The Jewish people were unique.
Het volk van God Israël was uniek.
That they were to take one day off of rest and worship for God.
In deze manier ook dat ze één dag rust moeten houden om niet te werken.
God said you can work 6 days during the week.
God zei je kunt 6 dagen werken.
But on one day I want you to not work.
Maar één dag wil ik dat je afzondert en niet gaat werken.
I want you to rest and have a day of worship.
Ik wil dat je kunt rusten en dat je kunt aanbidden op die dag.
And he commanded them to take one day of rest each week.
En hij gaf hen het gebod. Hij droeg hen op om één dag rust te nemen.
In the same way that God rested in creation one day.
Net zoals God ook de zevende dag rust nam van zijn schepping.
Now the purpose of this day.
En het doel van deze dag.
Was meant to be a blessing for his people.
Zou een zegen moeten zijn voor zijn volk.
To have a day where they could rest and spend time with family.
Om een dag te hebben van rust om tijd met hun gezin te besteden.
A day when they can focus on God and what he's done for them.
En een dag om zich te richten op God en wat hij voor hen heeft gedaan.
And it was also a test on how much they would trust the Lord.
En het was ook tegelijkertijd een test, een toets om te kijken hoeveel ze op God vertrouwden.
Because they couldn't work that day and make any money.
Omdat ze die dag niet konden werken en geld konden verdienen.
And the message of the Sabbath.
En de boodschap die de Sabbat geeft,
is that God will provide all of my needs.
Is dat God zal voorzien in alle noden die ik heb.
That if I give him some time, he'll provide for us.
Als ik mijn tijd aan hem geef, dat hij voor mij zal zorgen.
And it was supposed to make them different than all the nations around them.
En het zou hij moeten afzonderen van alle volken om hen heen.
But God didn't give a whole lot of instructions.
Maar God gaf niet een hele set met instructies daarover.
The commandment was just not to work one day a week.
De opdracht, het gebod was, werk één dag niet.
In Exodus 35...
En in Exodus 35...
Moses talks, gives a little bit more instruction.
Geeft Moses iets meer instructie, iets meer onderwijs daarover.
He said, anyone who works on the Sabbath should be put to death.
En daar wordt gezegd, ieder die op de Sabbatdag werkt, die moet ter dood gebracht worden.
And that the people weren't to kindle a fire in their dwelling places during the Sabbath.
En dat ze geen op de zondag geen vuur moeten aansteken.
Now I think for those of us who aren't Jewish,
en als voor degenen die niet Joods zijn,
it's hard for us to understand how important this day was.
Is het moeilijk om te begrijpen hoe belangrijk deze dag was.
If you lived in Jerusalem,
als je in Jeruzalem leefde,
the day before the Sabbath,
de dag voor de Sabbat,
you had to get everything that you needed from the store.
Moest je alles halen uit de winkels wat je nodig hebt.
Because everything shuts down in this city for the Sabbath.
Want op de Sabbatdag zijn alle winkels dicht.
It was supposed to disrupt their normal work week.
Het zou een
was to interrupt their.
Ja. Yeah. Doorbreken, dankjewel. Het zou hun dag of hun week moeten doorbreken.
And other people in the world will work 7 days a week.
Andere mensen die werken misschien 7 dagen in de week.
A lot of, like for example, for a lot of companies are open on Sundays.
Heel veel bedrijven die waren gewoon open op zondag of op de Sabbatdag.
Because they think if we are open an extra day, we'll make that much more money.
Want ze denken dat als we een extra dag open zijn, dan maken we meer geld.
But God's people weren't to spend that extra time working. They were supposed to trust the Lord.
Maar Gods volk moest op God vertrouwen en die dag niet werkend besteden.
And so the Sabbath was really important to God.
Dus de Sabbat was heel belangrijk, ook voor God.
It was a very serious commandment.
Het was een heel serieus gebod.
And because the Israelites didn't keep the commandments.
En omdat het volk Israël de geboden niet onderhield.
They ended up in captivity in Babylon.
Werden ze in ballingschap gebracht in Babylon.
And during Jesus' time.
En in de tijd van de Heer Jezus,
even though they're living in their land,
ook al waren ze teruggekomen in hun eigen land,
they were still under Roman occupation.
Waren ze nog steeds onder bezetting, namelijk van de Romeinen.
And part of that was because of their failure to keep the law.
En een van de redenen daarvoor was dat ze de wet niet hielden.
So before Jesus came,
dus voordat Jezus kwam,
the Jewish people understood their need to really obey the law.
Begon het volk Israël te begrijpen dat het echt heel belangrijk was om de wet te houden.
Because they saw what happened in their history that got them to where they were.
Want ze zagen, terwijl ze keken naar hun geschiedenis, hoe ze zo ver gekomen waren als nu.
And part of what they did was form this group called the Pharisees.
En onderdeel daarvan was dat er een groep gevormd werd genaamd de Farizeeën.
The Pharisees started with the right intentions.
En de Farizeeën die begonnen met een juiste intentie.
Their job was to try to teach the people how to obey the law.
Hun baan of wat ze deden was dat ze het volk onderwezen in hoe ze God moesten dienen.
People would ask the question, how do I know if I've broken the Sabbath?
En mensen vroegen, hoe weet ik nou of ik het gebod gebroken heb of juist gedaan heb?
And they looked to the Pharisees to answer these questions.
En ze gingen naar de Farizeeën om die dat soort vragen te stellen.
But what took place over time?
Maar toen de tijd vorderde,
is the Pharisees became extremely legalistic.
Is dat de Farizeeën heel erg wettisch werden.
And they took the laws of God and made them into very detailed laws that they came up with.
En ze pakten de wet van God en maakten er allemaal detailgeboden bij.
And the Pharisees became all about the outward religious activity and not about the heart.
En de Farizeeën werden uiteindelijk een club die gericht waren op de buitenkant en niet op het hart, niet op de binnenkant.
And they took what God meant to be a blessing and turned it into a burden.
En ze namen dat wat God tot zegen had bedoeld en maakten er een last van voor de mensen.
And they also were very it was very important for them to be in power and in control.
En ze vonden het ook erg belangrijk om de controle te behouden en om in het gezag te staan.
So when Jesus was on the earth doing ministry, he butt heads with the Pharisees quite a bit.
En toen Jezus op aarde kwam, kwam hij regelmatig in conflict met hen.
And I want to look at that today in our gospel passage.
En daar zullen we naar kijken in het evangelie van Matteüs.
We're going to start at the end of Matthew 11.
We kijken naar het eind van Matteüs 11.
Starting in verse 28.
Bij vers 28 beginnen we.
And if you can read till Matthew 12, 21, that portion.
En dan lezen we tot Matthäus 12, vers 21. 21, right?
Mm-hmm.
Ja. Dus 28, Matthäus 11, 28 tot het volgende hoofdstuk 21. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In die tijd ging Jezus op een Sabbat door de korenvelden, en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen hem: zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zei tegen hen: hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren, hoe hij in het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is Heere, ook over de Sabbat. En hij vertrok vandaar en kwam in een synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem: is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? En dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een Sabbat in een kuil valt, het grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man: strek uw hand uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigte volgde hem en hij genas hen allen. En hij gebood hen streng dat ze niet bekend zouden maken wie hij was, omdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: zie mijn knecht die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen.
And so here Jesus starts off this passage with an invitation.
En hier zien we dat Jezus begint met een oproep, een uitnodiging.
He tells us, if we're burdened, if we're heavy laden, come to him.
En hij roept als wij vermoeid en belast zijn, om tot hem te komen.
He says, I've got rest for you.
Ik heb rust voor u, zegt hij.
He says, take my yoke upon you.
Hij zegt, neem mijn juk op u.
You know, a yoke is a wooden bar that was used for oxen.
En een juk, dat was een houten balk als het ware, die gebruikt werd voor ossen.
And when a farmer was training a young ox to how to plow the fields.
En als een boer een os wilde leren om zijn veld te ploegen.
They would put a yoke with a young ox with a mature ox.
En dan zetten ze een juk, een tweedelig juk. Eén op deze os en één op een meer ervaren os.
Because the young ox would want to go its own way.
Omdat die jonge os allerlei kanten uit zou willen gaan.
The more mature one would know where to go and know how to stay steady.
Maar de ervaren os die zou weten welke weg die zou moeten gaan en hij zou stabiel blijven doorlopen.
So they would yoke them together.
Dus maakten ze één juk ervan,
which would force the younger one to walk alongside the more mature one.
En dat zorgde ervoor dat de jongere mee moest gaan met de oudere os.
And as long as the young ox followed the mature ox.
En zolang de jonge os de volwassen os volgde.
That yoke would be easy for that ox.
Dan zou het een gemakkelijk juk zijn om te dragen.
But if the young ox tried to do its own thing.
Maar als de jonge os de andere kant uit zou willen gaan.
That yoke would be a real burden for it.
Dan zou dat juk heel zwaar worden.
And Jesus is telling us,
en Jezus vertelt ons,
if you walk with me,
als je met mij wandelt,
if you do things the way I'm telling you to do them,
als je de dingen doet zoals ik zeg dat je ze moet doen,
if you follow me,
als je mij volgt,
I've got an easy yoke for you.
Dan heb ik een makkelijk of een staat het hier, een zacht juk voor je.
But the Pharisees had a different message for the people.
Maar de Farizeeën hadden een heel andere boodschap.
The Pharisees would tell the people, it's not easy to serve God.
Zij zouden zeggen, het is niet gemakkelijk om God te volgen.
They had all these rules in place to tell the people what they had to do.
Ze hadden allemaal geboden bedacht om het volk te vertellen wat ze allemaal moesten doen.
And we see in these two stories.
En we zien dat ook in deze twee verhalen.
There's two different approaches to God.
Dat er twee verschillende manieren zijn hoe we naar God kunnen kijken.
There's the heavy burden of religion.
Er is de zware last van religie.
And then there's the light burden that Jesus offers us of relationship.
En er is de lichte last van de Heer Jezus die draait om gemeenschap met God.
And so these two stories in Matthew 12.
En deze twee verhalen in Matteüs 12.
They're very similar in their content.
Zijn lijken heel erg op elkaar met waar ze om draaien.
They start with Jesus doing something.
Het begint met Jezus die iets doet.
The disciple or the Pharisees coming against him.
En de Farizeeën die daar tegenin gaan.
And then Jesus explaining why he's doing what he's doing.
En dat Jezus uitleg geeft waarom hij het doet.
So the first one, Jesus is walking through the grain fields. It's on the Sabbath.
Dus hier zie je de eerste verhaal, zie je Jezus door het korenveld heen gaan op de Sabbat.
And while they're traveling, his disciples are hungry.
En terwijl ze daar doorheen gaan, zijn ze discipelen hongerig geworden.
So they take some of the grain.
Dus ze nemen wat van het graan.
They begin to eat it.
En ze eten het.
And they were allowed to do that by the law.
En dat mocht volgens de wet.
God put a law in Deuteronomy.
In Deuteronomium heeft God een wet gezet.
In chapter 23.
In hoofdstuk 23.
That allowed people to eat the grain out of other people's fields.
Dat het toegestaan is om graan te eten uit het veld van iemand anders.
They weren't allowed to hoard it or carry it off for themselves.
Het zou voor henzelf zouden ze het mee mogen nemen.
But they were able to eat if they were hungry and passing through.
Als ze het zouden opeten uit de plekken, zeg maar, dan zouden ze het mee mogen nemen, maar ze mochten het niet mee naar huis nemen.
It was something out of God's mercy for the poor and for traveling people.
Maar het was Gods genade voor de armen en de reizende mensen.
So the problem isn't that they were eating the grain.
Dus het probleem was niet dat ze het graan aten.
The problem is that they were doing it on the Sabbath day.
Maar het probleem voor de Farizeeën was dat ze het deden op de Sabbatdag.
Now remember what I said, that the Sabbath, the law of the Sabbath was not very specific.
En herinner je wat ik had gezegd, dat het gebod van de Sabbat niet heel specifiek was.
It was left up to the interpretation of God's people.
Dus je moest het ergens zelf interpreteren als volk van God.
But what took place over time?
Maar wat er met de tijd gebeurde.
Is they had really a long list of really ridiculous rules.
Dat ze een lange lijst hadden met geboden waarvan sommige echt belachelijk zijn.
For example.
Bijvoorbeeld.
They taught that on the Sabbath you shouldn't look into a mirror.
Ze zeiden dat je op de Sabbatdag niet in de spiegel mocht kijken.
Because if you did, you might see a gray hair and pluck it out.
Omdat als je dat zou doen, dan zou je misschien wel een grijze haar zien en het uit willen trekken.
And they said that would be like reaping a harvest, so you couldn't do that.
En ze zeiden, ja, dat lijkt een beetje op het oogsten.
They said that you can eat an egg that was laid on the Sabbath.
Je kon niet een ei oppakken die op de Sabbat lag.
But you had to kill the chicken for Sabbath breaking. You had to kill the chicken that had it.
Je kon niet alleen een ei eten. Even kijken hoor. Je kon niet alleen een ei eten die
je op de oprapen.
Ja.
Mij moest de kip doden.
Ja.
De Sabbat.
Oh ja, ja, klopt.
Dat
sorry.
Net gebroken.
Nou, wat Paul zei. Dus de kip legde een ei, moet je hem slachten. Waarom? Hij heeft een ei gelegd op de Sabbat.
Die slachten, doden.
Ja, doden. Ja, slachten is dat toch?
Nee.
Prima. Doden.
So you weren't allowed to move furniture around.
Je mocht geen stoelen verplaatsen of andere spullen.
But there was one exception.
Met één uitzondering.
You could move a ladder on the Sabbath.
Maar je kon wel een ladder verplaatsen.
But only four steps.
Maar alleen vier stappen.
They said you couldn't wear jewelry on the Sabbath.
Je kon geen juwelen en zo dragen, sieraden.
Because that would be like carrying something around and that would be work.
Omdat je dan iets zou tillen. En dat is natuurlijk werk.
You could eat certain vegetables on the Sabbath.
Je kon wel
goed.
Ja. Je kon bepaalde groentes eten.
But they said not to put salt on them.
Maar je mocht er geen zout op doen.
Because that salt might preserve the vegetable.
Want dat zout zou dat eten beschermen en goed houden.
And that was considered working.
En dat lijkt op werk.
If you had to spit, you could spit on a rock.
Als je iets wilde uitspugen, dan kon dat op een steen.
But you couldn't spit in the dirt because it would make mud.
Maar dat kon je niet doen op de grond, want dat zou modder maken.
And they said that was work.
En dat is werk.
And so all these huge list of laws.
Er staat een grote lijst met dit soort regels.
That the Pharisees were teaching all the people.
En de Farizeeën onderwezen dit aan het volk.
You get the idea of what it was like to try to live as a Jewish person then.
Dus nu kun je wel een beetje voorstellen hoe het was om als Jood te leven in die tijd.
It was a day that was set apart to worship God.
Het was een dag apart gezet om God te aanbidden.
To rest before the Lord.
Om te rusten voor de Heer.
But all you could think about is all the different things you should and shouldn't do.
Maar het enige waar je over na kon denken was wat je wel en niet moest doen.
And it wasn't a day of rest, it was a day of trying not to break these rules.
En het was geen dag van rust meer, maar een dag om je best te doen om de regels niet te breken.
And then the Pharisees would always be there saying, nope, you shouldn't have done that.
En de Farizeeën die stonden dan altijd onder de hoekjes. Nee, dit zou je niet moeten doen.
And so this is what's happening in Jesus' time.
En dit gebeurde in de tijd van de Heer Jezus.
And so they get upset at Jesus because the disciples are picking grain on the Sabbath.
En deze Farizeeën werden dus boos op de discipelen van Jezus dat ze de Sabbat breekt in hun ogen.
And think about this, they're accusing Jesus of having his disciples break the commandments.
En ze klagen Jezus aan eigenlijk. Omdat zijn discipelen niet deden wat, of iets deden wat niet mocht.
Jesus, the Son of God.
Jezus, de Zoon van God.
Who created the Sabbath in the first place.
Die de schepping, of die de Sabbat sowieso geschapen heeft.
And the Pharisees are saying he's wrong.
En de Farizeeën zeggen tegen hem, u heeft ongelijk.
And this is what religion does to people.
En dit is wat religie ook doet met mensen.
When you try to live so much about you're so focused on the outward.
Als je zo gefocust bent op de uiterlijke regels.
On all the things that you should do and don't do.
Alle dingen die je wel of niet moet doen.
It leads to spiritual pride.
Dat zorgt ervoor dat je geestelijk trots wordt.
Because the whole focus becomes on what we're doing for God.
Omdat de focus wordt wat wij doen voor God.
And these Pharisees had a critical spirit.
En deze Farizeeën die hadden een kritische geest.
And they were comparing themselves to Jesus.
En ze vergeleken zichzelf met Jezus.
And they were saying, we keep the Sabbath, but he clearly breaks the Sabbath.
En zij zeiden, wij houden de Sabbat, maar het is duidelijk, hij breekt die Sabbat.
And they spent all their time trying to find fault with Jesus.
En ze probeerden constant fouten te zoeken in het leven van de Heer Jezus.
I think in this story.
Ik denk dat in dit verhaal.
The Pharisees were working pretty hard on the Sabbath themselves.
Dat de Farizeeën zelf eigenlijk heel hard aan het werk waren op de Sabbatdag.
Why weren't they at home with their families?
Waarom waren ze niet thuis met hun gezinnen?
Why weren't they worshiping at the synagogue?
Waarom waren ze niet in de synagoge aan het aanbidden?
Why are they chasing Jesus around in the grain fields to try to accuse him of something?
Waarom achtervolgen ze de Heer Jezus in de korenvelden?
I love what Jesus says to them.
Ik hou ervan wat Jezus tegen hen zegt.
He says, haven't you read the scriptures?
Hij zegt tegen hen, heeft u de geschriften niet gelezen?
These were the men who should have, they knew the scriptures well.
En dit zijn mensen die de schriften van voor tot achter kenden.
But Jesus brings them back to two things in the Old Testament.
Maar Jezus brengt hen terug naar twee dingen in het Oude Testament.
First he talks about King David.
Eerst praat hij over koning David.
In the Old Testament he's running from Saul.
En in het Oude Testament is hij op de vlucht voor Saul.
And he stops by at the house of God where the priest is.
En hij komt bij de tempel waar ook de priester is. Of niet de tempel, die was toen nog niet, maar de tabernakel waar ook de priester was.
And it says that he's hungry and Ahimelech the priest gives him some bread.
En hij heeft honger en de priester op dat moment geeft hem brood van de priesters.
But that bread was the consecrated bread. It was the show bread.
Dat was het brood. Wat gebruikt werd in het tabernakel en wat uiteindelijk bestemd was voor de priesters.
And he gives it to David and David eats it.
En hij geeft het aan David en David eet ervan.
There's nowhere in the Old Testament it says that David sinned.
En er staat niets in het Oude Testament dat dat als zonde toegerekend werd.
But David was God's anointed.
Maar David was de gezalfde van God.
And when he was hungry and that was available, he was allowed to eat it.
Maar hij was hongerig en dit was alleen maar beschikbaar en hij was dus hij mocht ervan eten.
And Jesus is showing the Pharisees.
En Jezus die laat de Farizeeën zien.
That the spirit behind the law is more important than the actual letter of the law.
Dat de geest achter de wet belangrijker is dan de letter van de wet.
The law was for mercy. It was supposed to be for mercy.
De wet is gegeven voor genade en barmhartigheid.
And then he says, haven't you read in the law?
En dan zegt hij ook, heb je niet gelezen in de wet?
That on the Sabbath the priest profaned the temple.
Dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat onheiligden in de tempel.
That God had the priest working on the Sabbath every week.
God zorgde ervoor dat de priesters ook juist op de Sabbat
In fact, the priests worked even harder on the Sabbath because there were more sacrifices.
Dat er meer offers gebracht werden zelfs op de Sabbat dan op welke andere dag dan ook.
And so in their obedience to God, they were actually breaking the Sabbath.
Dus ze waren gehoorzaam aan God, maar braken daarmee ook de Sabbat.
And Jesus says, are you accusing them of also breaking the Sabbath?
En Jezus zegt, beschuldigen jullie hen ook dat zij zondigen?
And I think Jesus is trying to explain to them.
En Jezus, ik denk dat Jezus hem probeert te onderwijzen.
Obedience to God is not about a formula.
Dat het gehoorzamen van God niet een formule is.
It's not about a list of all the things that we do and don't do.
Het is niet een lijst met regels die je wel of niet doet.
It's supposed to be out of a relationship with God.
Maar het zou geboren moeten worden vanuit een relatie met God.
Which is something that the Pharisees didn't have.
En dat is iets wat de Farizeeën niet kenden en niet hadden.
And Jesus said not only that.
En Jezus zei niet alleen dit.
But I'm greater than the temple.
Maar hij zei ook, ik ben meer dan de tempel.
He says the Son of Man is Lord of the Sabbath.
En hij zegt ook, de Zoon des Mensen is de Heere ook van de Sabbat.
He's saying, who are you to tell me what is breaking the Sabbath and what isn't?
En hij zegt tegen de Farizeeën, wie zijn jullie om mij te vertellen wat je wel of niet op de Sabbat mag doen?
I'm the one who created the Sabbath.
Ik heb de Sabbat bedacht en gemaakt.
And yet they were attacking him and accusing him of breaking it.
Maar zij beschuldigde hem dat hij toestond dat hij gebroken werd en dat hij hem zelf bracht.
And then Jesus explains the heart behind the law.
En dan laat Jezus ook het hart zien achter de wet.
He says God desires mercy and not sacrifice.
Ik wil barmhartigheid en geen offer.
That the Pharisees knew the law, the words.
De Farizeeën wisten de woorden van de wet.
But they didn't understand the heart behind the law.
Maar ze kenden niet het hart achter de wet.
That God was meant it to be a blessing to his people and not a curse.
Dat God het bedacht had als een zegen, niet als een vloek.
In a parallel passage in Mark of this story.
In Marcus staat het verhaal ook opgetekend.
Jesus says the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath.
En daar zegt Jezus, de Sabbat is gemaakt voor de mens niet voor de Sabbat.
There are a lot of laws and instructions in this book.
Er zijn in de Bijbel heel veel geboden en instructies.
I know some people outside the church.
Ik weet dat heel veel mensen buiten de kerk.
They say that the Bible is just a bunch of laws, a bunch of rules.
Zij zeggen dat de Bijbel een verzameling van wetten en regels is.
They say, why would I want to obey all those things? I'll be miserable if I have to do that.
En ze zeggen, waarom zou ik al die geboden willen houden? Dan word ik hartstikke ongelukkig.
But I always tell people, this book is a book full of boundaries.
En ik zeg altijd, nee, dit boek is een boek vol grenzen.
And when you live according to the rules of this book,
en als je leeft volgens de regels van dit boek,
it doesn't lead you into a burdensome life, but it sets you free.
Dan zet het je juist vrij en maakt het je niet, geeft het geen last, maar het zet je vrij.
Imagine if every person on the earth,
moet je je voorstellen dat elke persoon op deze aarde,
all made a decision to follow this book as best as possible.
Dat ze ervoor kozen om dit boek, de Bijbel, volledig te gehoorzamen voor zover dat mogelijk is.
Imagine what a change we would see in the world.
Denk eens in, wat voor een verandering zou dat niet teweeg brengen?
Because God gives us boundaries in order for us to be free.
Want God geeft grenzen aan ons, zodat we werkelijk vrij kunnen zijn.
He gave the people the Sabbath, so that they could have a day of rest.
Hij gaf ze de Sabbat, zodat ze een dag van rust hadden.
And he wanted it to be a blessing to his covenant people.
En hij wilde dat het een zegen zou zijn voor zijn verbondsvolk.
But the Pharisees had taken it and turned it into something he never meant it to be.
Maar de Farizeeën maakten het de wet iets wat hij helemaal niet bedoeld had.
Not a day of worrying about breaking all these rules.
Dat de Sabbat niet bedoeld was om zorgen te maken over hoeveel geboden je wel niet daarmee gebroken hebt of juist niet.
But a day to enjoy family and the presence of God.
Maar een dag om te genieten van je gezin en van de tegenwoordigheid van God.
Jesus, in another passage, he pronounces these woes on the Pharisees.
In een ander gedeelte daar is Jezus bezig om allemaal weeën uit te spreken, weu uit te spreken.
He describes the religious spirit that they're in.
Over de Farizeeën, daarin omschrijft hij hun religiositeit.
And in Matthew 23, verse 4.
En in Matthäus 23.
He says they crush people with unbearable religious demands.
En daarin zegt hij dat zij de mensen breken, kapot maken met de last die ze op hen leggen.
And they never do anything to help people out.
Maar dat ze nooit andere mensen zelf helpen.
And so right after this we get the next story.
Nou, na dit verhaal, deze geschiedenis in Matthäus 12, komt gelijk de volgende.
It's on the same day, on the Sabbath.
Het is ook op de Sabbat.
And Jesus goes into the synagogue.
En Jezus gaat de synagoge in.
He sees a man there with a crippled hand.
En hij ziet een man met een verschrompelde hand.
And it's very interesting, the Pharisees come to Jesus.
En het is heel interessant om te zien dat de farizeeën bij Jezus komen.
And they ask him a question.
En ze stellen hem een vraag.
They ask him, is it lawful to heal on the Sabbath?
En ze vragen, is het geoorloofd om op de Sabbatdag te genezen?
And Matthew tells us the reason they asked was because they wanted to accuse him.
En Matthäus vertelt ons waarom ze dit vragen, want ze wilden hem beschuldigen.
One thing I find interesting.
En dit vind ik heel interessant.
Is that the Pharisees had faith that Jesus was going to heal this man.
Ze hadden geloofd dat Jezus deze man zou willen genezen.
They understood that when Jesus came in contact with sick people that he brought healing to them.
Ze wisten dat als Jezus de synagoge binnen zou komen en in contact kwam met zieke mensen, dat hij hen zou willen genezen.
But instead of looking at this man with compassion.
Maar in plaats van dat ze naar deze man met compassie keken.
Seeing him as a person who had need.
Dat ze hem zagen als een man met een diepe nood.
They bring him to Jesus to test Jesus.
Brengen ze hem naar de Heer Jezus om Jezus te beproeven.
There was even laws about not healing on the Sabbath at the time.
Er waren zelfs in die tijd wetten bedacht om mensen niet te genezen op de Sabbat.
There were traditions about medicine because they said that was work, so you couldn't do those on the Sabbath either.
Er waren tradities over medicijnen waarbij ze hadden bedacht dat je op de Sabbatdag geen medicijnen mocht gebruiken, want dat was werk.
But when Jesus looks at this man,
maar als Jezus naar deze man kijkt,
he has compassion on this man.
Heeft hij bewogenheid tegen deze man.
He understands God wants to do mercy to this man.
Hij beseft dat God barmhartigheid wil bewijzen aan deze man.
And so they're looking at the same situation.
En ze kijken dus naar hetzelfde.
The Pharisees are looking through their spiritual religious lens.
En de farizeeën kijken door een religieuze lens.
But Jesus is looking through the lens of mercy.
Maar Jezus kijkt door de lens van barmhartigheid.
And so Jesus tells them, he asked them a question.
En Jezus die stelt hen een vraag.
He said, if you have a sheep,
als u een schaap heeft,
and it falls into a pit,
en het valt in een put,
but it's on the Sabbath day,
maar het is in de, op de Sabbat,
wouldn't you pick it up and carry it out of the pit?
Zou je het niet grijpen en het eruit tillen?
And he says, if you would do that for an animal, how much more should we help out people?
En Jezus zegt, als je dat voor een dier zou doen, hoeveel te meer voor een mens?
And in that moment, Jesus tells this man,
en Jezus vertelt in dit moment deze man,
he tells him to stretch out his hand.
Om zijn hand uit te steken.
And when he does, the man's hand is miraculously restored.
En als de man dat doet, wordt zijn hand genezen.
In verse 14.
En in vers 14.
Right after this incredible miracle.
Terwijl dit geweldige wonder plaatsvindt.
It says that the Pharisees left.
Zie je dat de farizeeën weggaan.
And they went out to plan on how they could kill Jesus.
En dat ze aan beraadslagen waren hoe ze hem zouden kunnen doden.
It's really an amazing reaction.
Dat is echt een verbazingwekkende reactie.
I don't know if you were in that room.
Ik weet niet als jij in die ruimte was.
And saw that man's hand healed.
En je zag dat die man gezonde, zijn handen gezond werden.
How you would react.
Hoe zou jij reageren?
I would be pretty excited to see that happen.
Ik zou er heel erg blij van worden, heel erg verbaasd zijn, verwonderd zijn.
You would think these Pharisees,
je zou toch denken dat deze farizeeën,
the religious leaders,
de religieuze leiders,
would have at least been excited for this man.
In ieder geval blij waren voor deze man.
They should have fallen down and worshiped Jesus.
En ze zouden zich eigenlijk hadden moeten neerbuigen voor Jezus en hem aanbidden.
But instead of enjoying this incredible miracle,
maar in plaats van dat ze genieten van deze geweldige wonder,
instead of declaring Jesus to be the Son of God,
en in plaats van dat ze Jezus de Zoon van God zouden verklaren,
they rose up in pride.
Stonden ze op met trots.
And they began to make plans on how they could put Jesus to death.
En gingen ze plannen maken om Jezus te dood te brengen, hoe ze dat konden doen.
Again, they were working pretty hard on the Sabbath.
Opnieuw, ze waren hard aan het werk op de Sabbat.
They weren't worshiping the Lord.
Ze waren niet de Heer aan het aanbidden.
They weren't spending time with family.
Ze waren niet bij hun gezinnen.
Now they're plotting out Jesus' death.
Maar nu zijn ze bezig om plannen uit te werken om Jezus te doden.
Matthew goes on to tell us in verse 15.
En in vers 15 gaat Matthäus verder.
That he went from the synagogue.
Dat Jezus wegging vanuit de synagoge.
And a great crowd of people followed Jesus.
En veel menigte volgde hem.
And it says that Jesus healed all of them that were sick.
En hij genas hen allen.
Most likely this was still on the Sabbath day.
Hoogstwaarschijnlijk nog steeds op de Sabbat.
Jesus wasn't going to cave to the whims of the Pharisees.
Jezus zou niet zich laten meevoeren door de gedachtegoed van de Farizeeën.
He continued to do mercy and he continued to heal on the Sabbath.
Maar hij bleef barmhartigheid bewijzen en hij bleef genezen op de Sabbat.
In verse 16 it says that he told people not to tell everyone about who he was.
En in vers 16 gebiedt hij de mensen om niet te vertellen overal wie hij was.
And then Matthew quotes a passage from Isaiah the prophet.
En dan quote Matthäus, de profeet Jesaja,
talking about the character of Jesus.
Wat het karakter van de Heer Jezus weerspiegelt.
The passage talks about the lowliness, the humility of Jesus.
Het gedeelte laat zien de nederigheid van de Heer Jezus.
He didn't do it for his own reputation.
Hij genas niet voor zijn eigen reputatie.
In fact, he told the people he healed, "I don't want you to go out and tell everyone what I did."
Hij ging zelfs verder. Hij vertelde de mensen die hij genas om het niet verder te verspreiden.
And you can see the humility in Jesus.
Je ziet hier de nederigheid van de Heer Jezus.
It's a sharp contrast from the pride of the Pharisees.
En daartegenover staat de trots van de Farizeeën.
In verse 20.
In vers 20.
It talks about Jesus' ministry.
Daar staat iets over de bediening van de Heer Jezus.
It says, "A bruised reed he will not break."
Het geknakte riet zal hij niet breken.
"And a smoking flax he will not quench."
En de walmende vlaspit zal hij niet doven.
You know, I don't know if you've ever held a reed in your hand.
Ik weet niet of je ooit riet in je handen hebt gehad.
But they're very fragile and they can break very easily.
Ze zijn heel teer en zijn makkelijk te breken.
Or if you've ever seen a candle that's about to blow out.
Of een kaars die bijna uit is.
It's very close to completely losing its flame.
Het is bijna helemaal weg. Het stelt niet zoveel voor meer.
But Isaiah says about the Messiah.
Maar Jesaja zegt over de Messias.
That in his humility and his gentleness.
Dat in zijn vriendelijkheid en zijn zachtmoedigheid.
He can handle a bruised reed without breaking it.
Kan hij omgaan met een riet zonder het te breken.
And that wick that's about to blow out, he can breathe life back into.
En de vlaspit, de kaars die bijna uitgaat, die kan hij weer. Ja, ervoor zorgen dat het niet dooft.
And we see the difference between Jesus' attitude and the Pharisees.
En we zien een groot verschil, een groot contrast tussen de Farizeeën en de Heer Jezus.
Jesus very gently ministering to broken people.
Jezus die zachtmoedig en nederig mensen bedient die in nood zijn.
Trying to encourage them and trying to help them.
Hen probeert te helpen en te bemoedigen.
And the Pharisees trying to push the same people down.
Maar de Farizeeën die juist die mensen proberen te neer te drukken.
And it's the difference between a religious spirit and relationship with God.
En dit is het verschil tussen een religieuze geest en een relatie met God.
Jesus is telling the people, "I didn't come to burden you."
Jezus vertelt de mensen, ik kom niet om een last op jullie schouders te leggen.
I didn't come to push you down with religion.
Ik ben niet gekomen om religie als een zware last op je schouders te leggen.
He says, "My burden is easy and light."
Mijn juk is zacht en licht.
And I think Matthew is trying to explain to us in this passage.
En Matthäus leert in dit gedeelte.
Jesus wants us all to be free from the burden of religion.
Dat Jezus wil dat wij allemaal vrij zijn van de last van religie.
Now all of us can fall into the trap of being religious.
En wij kunnen allemaal in de val trappen van wetticisme, van de religiositeit.
We can put all of our attention on the outward part.
Wij kunnen allemaal de aandacht vestigen op het uiterlijke.
The person that everybody sees.
Wat iedereen ziet van jou.
I don't have time to share my whole testimony.
Ik heb geen ruimte om mijn hele getuigenis te delen.
But for several years in ministry, this is what I did.
Maar dat is wel wat ik deed toen ik in de bediening stond voor jaren.
I spent many years of my life as a drug addict.
Vele jaren was ik drugsverslaafd.
When I was 18 years old, I was homeless because of drugs.
Toen ik 18 jaar oud was, was ik dakloos omdat ik aan de drugs zat.
And I went to a teen challenge program where I came to Christ.
En ik kwam tot Christus in een teen challenge programma.
For a year, I was free from drugs and everything.
En een jaar lang was ik vrij van drugs en alles.
And I got back into ministry and went to Bible school.
Ik ging naar een Bijbelschool en ik begon of kwam in de bediening terecht.
But I began to open the door to those things in my past that and no one knew about it.
Maar ik opende mijn hart weer voor die dingen vanuit het verleden, terwijl niemand ervan wist.
And instead of being honest about it, I began to hide it.
En in plaats van dat ik oprecht en eerlijk was daarover, begon ik het juist te verbergen.
And I put all my attention on the outward person.
En ik richtte al mijn aandacht op de buitenkant.
For several years I lived with a double life.
En voor jaren leefde ik een dubbel leven.
And everybody thought that I was a very good spiritual person.
En de mensen om me heen dachten dat ik een heel geestelijk mens was.
Because I had put all my attention on making sure everyone thought that.
Omdat ik constant bezig was om mensen dat ook te laten denken van mij.
But God was looking at my heart.
Maar God zag mijn hart aan.
And 12 years ago,
12 jaar geleden,
I had to go through another program.
Moest ik opnieuw door een soort programma heen gaan.
Called Pure Life Ministries.
Van Pure Life Ministries.
Where God did an incredibly deep work in my heart.
Waar God echt een ongelooflijk diep werk in mijn hart heeft gedaan.
And he brought me through true heart repentance.
En God bracht mij door waarachtige bekering van het hart heen.
And I've been walking in freedom for 12 years.
En de afgelopen 12 jaar heb ik in vrijheid gewandeld.
But what I learned from that experience.
Maar wat ik daarvan geleerd heb van deze ervaring.
Is that too often we put the attention where it shouldn't be.
Dat we vaak de aandacht op de verkeerde dingen leggen.
We can all walk into a church like this.
We kunnen allemaal samenkomen in dit gebouw.
We can put on our good Christian smile.
We kunnen onze christelijke glimlach opzetten.
We can make everyone think that we're doing well.
We kunnen iedereen overtuigen dat het goed met ons gaat.
But God looks beyond that and he looks at our hearts.
Maar God kijkt dieper dan dat in ons hart.
And this is what this passage is describing.
En dit gedeelte beschrijft dat.
The Pharisees were all about the outward image.
De Farizeeën die allemaal aan de buitenkant bezig waren met de buitenkant.
It was about obeying this list of rules that they had made up.
En dat iedereen een hele lijst met geboden die zij bedacht hadden moeten onderhouden.
Maybe today it would be something like this.
Misschien dat vandaag de dag zoiets zou zijn.
I go to church.
Ik ga naar de samenkomsten van de gemeente.
I read the Bible.
Ik lees de Bijbel.
I pray.
Ik bid.
I sing the worship songs.
Ik zing alle liederen van aanbidding.
All the things that we do.
Alle dingen die we doen.
And those are good things.
En dat zijn goede dingen.
And we should do those things.
En we zouden die dingen ook moeten doen.
But if that's all we have.
Maar als dat alles is.
Then we don't. All we have is religion.
Dan hebben we alleen maar religie, uiterlijke religie.
If it's not true in our hearts.
Als het niet werkelijk uit ons hart komt.
And so, I don't know where everyone would be today.
Ik weet niet waar jullie allemaal staan vandaag.
I know where I've been in the past.
Ik weet waar ik vroeger stond.
And I know, you know, growing up in a religious culture.
En ik weet dat opgroeien in een christelijke cultuur.
In America is like that as a Christian nation, formed as a Christian nation.
En Amerika is gevormd als een christelijke natie.
And the Netherlands the same with a rich Christian history.
En in Nederland is dat ook. We hebben een rijke christelijke traditie.
I think there's a greater danger of becoming religious.
Maar het gevaar daarvan is dat er een grotere kans is dat we naar religie grijpen.
You can grow up in a family and grow to church your whole life.
Je kunt hier opgroeien in een christelijk gezin je hele leven.
You can know all the words to all the hymns and memorize lots of scriptures.
Je kunt misschien allerlei Bijbelteksten uit je hoofd kennen en liederen uit je hoofd kennen.
But what God is most concerned about is what's inside of us.
Maar waar God in geïnteresseerd is je hart.
And so Jesus would say to the person.
En Jezus zou zei toch die persoon.
Whose whole Christianity is external.
Van wie het hele christenleven alleen maar de buitenkant is.
He would say, come to me, for my yoke is easy and my burden is light.
Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
But for those of us who have a relationship with God.
Maar voor degene die wel een relatie hebben met God.
I think there's still a danger here.
Denk ik dat er nog steeds een gevaar is.
Sometimes myself.
En dat zie ik ook bij mezelf.
I can fall into religious patterns.
Kan ik in religieuze patronen vallen.
Where the intimacy with God, I don't focus on intimacy with him.
Dat ik me niet meer focus op de intimiteit met Jezus, met de Heer.
And I just make sure I'm doing all the things that I'm supposed to do.
En dat ik nog steeds wel doe alles wat ik zou moeten doen.
And sometimes the fire inside begins to die.
En dat het vuur in mijn eigen hart begint te verdwijnen.
That's why Jesus told the church in Revelation.
En dat is waarom Jezus de gemeente in Openbaring zei.
To the church of Ephesus.
De gemeente in Efeze.
He tells them, you've lost your first love.
Daar zegt hij, u hebt uw eerste liefde verloren.
He said, I see all the things you're doing.
Ik zie alle dingen die jullie doen.
And they're all good things that you're doing.
Het zijn allemaal goede dingen die je doet.
But you're doing them without the love in your heart.
Maar je doet ze zonder de liefde in je hart.
And so I think Jesus would say to us as well.
En ik denk dat Jezus ook tegen ons zou zeggen.
If all of our attention is on our religious activity.
Als al onze aandacht gaat naar de uiterlijke dingen die we doen.
If we're trying to live the Christian life in our own strength.
En als we proberen het christenleven te leven uit onze eigen kracht.
That's a very burdensome life.
Dat is een hele zware last leven.
And he would say, I want you to come back to me, return to me.
En dan zegt Jezus, ik wil dat je terugkeert tot mij.
I want you to live in my grace, the power of my grace.
Ik wil dat je leeft in mijn genade en de kracht van mijn genade.
Because he's wants us to live in that freedom that he has for us.
Want hij wil dat wij wandelen in zijn vrijheid, zijn overwinning.
And so I want to close in prayer this morning.
En ik wil dan zo bidden in gebed.
That the Lord would help us apply these things to our lives.
Aan het einde van deze preek dat de Heer ons helpt om deze dingen toe te passen in onze levens.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, we thank you for your word this morning.
Vader, we danken u voor uw woord deze dag.
I thank you that it's alive and active.
Ik dank u dat het levend en krachtig is.
That as we study the word.
Dat als we bezig zijn met uw woord.
You can bring revelation to it.
Dat u openbaring kunt geven aan ons.
That will change our lives.
Openbaring die onze levens gaat veranderen.
Lord, we don't want to be religious people.
Wij willen niet slechts religieuze mensen zijn.
To have that religious spirit that the Pharisees had.
Om zo'n religieuze geest te hebben zoals de Farizeeën hadden.
That spiritual pride that looks down on other people.
Die geestelijke trots die neerkijkt op anderen.
That compares ourselves to other people.
Die ons constant vergelijkt met anderen.
Lord, we want to have the humility of Christ.
Wij willen de nederigheid van de Heer Jezus.
Lord, help us to grow in the character of Christ in this way.
Help ons om te groeien in het karakter van Christus op deze manier.
That we too would be filled with humility.
Dat wij ook vol zouden zijn van nederigheid.
Filled with love for other people.
Vervuld met liefde voor andere mensen.
And that we would be people who extend your mercy to those around us.
En dat wij mensen zijn die uw genade uitdragen aan andere mensen.
Lord, help us to live our lives in you, in your grace and in your anointing.
Help ons om ons leven te leven in uw genade, in uw zalving.
Not in our own self-effort.
Niet door onze eigen kracht en daden.
Not in the strength of our flesh.
Niet in de kracht van ons vlees.
But in the freedom that you provide through your grace.
Maar in uw vrijheid die u geeft door uw genade.
God, for those who are here this morning.
God, ik bid u voor degenen die hier zijn vanochtend.
Maybe they grew up in a family, a very religious family.
Die opgegroeid zijn in een heel religieus gezin.
And maybe they struggle with that legalistic tendency in their lives.
En misschien worstelen ze met zo'n soort last in hun leven, zo'n religieuze last.
Lord, help us to take on your yoke of relationship.
Help ons om uw juk op te nemen, in de relatie met u.
To live in that grace that you provide.
Om in uw genade te leven die u geeft.
And Lord, if there's anyone here this morning.
En als hier iemand is deze morgen.
Who hasn't truly surrendered their life to you.
Die nog niet werkelijk hun leven aan u hebben overgegeven.
Maybe they're going through the motions of religion.
Misschien leven ze een religieus leven, gaan ze door alle dingen heen.
But they know deep in their hearts they're not fully surrendered to you.
Maar dat ze weten diep in hun hart dat ze niet volledig zich hebben overgegeven aan u.
I pray that they would accept that invitation from you.
Dat ze deze uitnodiging van u accepteren.
To take your yoke upon us.
Om uw juk op zich te nemen.
God, I thank you that you have a life of freedom for all of us.
Dank u wel dat u een leven voor ons hebt in
vrijheid. That the Bible is supposed to set us free.
En dat de Bijbel ons vrij zou moeten zetten.
Lord, help us not to see it as a list of just do's and don'ts.
Help ons om de Bijbel niet te zien als een lijst met dingen die je moet doen en dingen die je niet moet doen.
But an invitation into a life of freedom.
Maar als een uitnodiging naar een leven van vrijheid.
Freedom from self.
Vrijheid van het zelfleven.
Freedom from the works of the flesh.
Vrijheid van de werken van het vlees.
Freedom from the power of sin.
Vrijheid van de kracht van de zonde.
And free to serve you.
En vrij om u te dienen.
Lord, help us to apply these words to our hearts.
Help ons om deze dingen toe te passen in ons leven en in ons hart.
To be the type of believer.
Om de gelovige te zijn.
That enjoys our relationship with you.
Die geniet van onze relatie met u.
That has the joy in our lives of serving you.
Die de vreugde vindt en vreugde heeft in het dienen van u.
And that you would give us that fulfilled life that you're inviting us into.
En dat u dat verzadigende leven geeft in u.
Lord, we thank you for your word.
Dank u wel voor uw woord.
Let it impact our hearts today.
Laat het onze levens veranderen.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen. Amen.